Vanavond de tweede avond over het, we zeggen wel eens, het meest moeilijke boek in de Bijbel, het boek Prediker. We hebben het toch maar gewaagd om hieraan te beginnen. En we hebben de vorige keer een korte inleiding gehouden over dit boek en met elkaar nagedacht over de eerste versen van Prediker. Vanavond gaan we vers 12 tot en met 18 lezen en kort overdenken. We hebben gezien prediker, redenaar, verkondiger. We hebben gezien dat dit een soort schuldbelijdenis waarschijnlijk geweest is aan het einde van het leven van koning Salomo. We hebben gezien dat het woordje ijdelheid der ijdelheden, dat het te maken heeft met zinloosheid van het vele doen en laten van de mens hier op deze wereld. En dat er maar één is die werkelijk iets nieuws kan maken. Wij kunnen wel wat veranderen, maar iemand die echt iets nieuws kan maken, dat is de Heere God zelf. We gaan met elkaar lezen vanaf het 12e vers. Er staat: ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik zette mijn hart erop om na te vorschen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiedt. Dit is een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Ik nam in ogenschouw alle daden die onder de zon verricht worden. En zie, alles is ijdelheid en najagen van wind. Het kromme kan niet recht zijn. En het ontbrekende kan niet geteld worden. Ik zeide bij mezelf: zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan allen die voor mij over Jeruzalem geregeerd hebben. En mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan. Zo heb ik mijn hart erop gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien dat ook dit is najagen van wind. Want in veel wijsheid ligt veel verdriet. En als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Nou, ga er maar aan staan. Wat bedoelt deze prediker hiermee? Ik zal proberen om daar een paar dingen over te zeggen. Dit 12e vers, vanaf het 12e vers van hoofdstuk 1, zien we dat de prediker, de redenaar, om maar zo te zeggen, vanuit de eerste persoon spreekt. Hij spreekt uit zichzelf: ik, prediker. En dat komt verschillende keren voor in dit stuk wat we nu gaan behandelen. Tot en met het 9e hoofdstuk spreekt de prediker uit zijn eigen persoon, als een eigen persoonlijk getuigenis. Ik, prediker. De laatste hoofdstukken gaan weer over de dingen, maar in deze hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 1 vers 12 tot en met het 9e hoofdstuk, spreekt hij in de ik-vorm. En daarin zien we dus dat dit een persoonlijk getuigenis is. Tweede wat hierin naar voren komt, dat is in dat 12e vers, waar staat dat hij koning was over Israël, en daar staat erbij te Jeruzalem. Nou, dat betekent, er zijn drie koningen geweest die over Israël regeerden vanuit Jeruzalem. En dat waren koning Saul, koning David en koning Salomo. En na koning Salomo viel het koninkrijk Israël uiteen in twee stukken. En toen werd Israël in het noorden geregeerd vanuit Samaria. En het zuidrijk, Juda, werd geregeerd vanuit Jeruzalem. Dus we hebben hier heel duidelijk te maken met één van deze drie koningen die vanuit Jeruzalem over heel Israël regeerde. En het is duidelijk, laat het duidelijk zijn, dat dit koning Salomo was. Er zijn hier drie dingen die hier naar voren komen in het stukje. De eerste keer staat er in de 13e vers, ik zette mijn hart erop, dat is de eerste keer, om, dat is de eerste keer dat hij, ik zette mijn hart erop, dat wil eigenlijk zeggen, dit wil ik bereiken. Dit wil ik bereiken. Ik kost wat het kost, wil ik dit weten of ik wil dit hebben. Dat is eigenlijk, ik zette mijn hart erop. Het tweede stukje wat we straks gaan behandelen, dat kunt u vinden in vers 14. Daar gaat het over een tweede stukje. Daar staat, ik nam in ogenschouw alle daden die onder de zon verricht worden. Daar begint een tweede stukje, waar we het straks over zullen hebben. En een derde stukje komt in vers 17 weer. Zo heb ik er mijn hart op gezet om. Dus drie keer een streven van Salomo om dingen te bereiken of dingen te ontdekken, waar hij uiteindelijk over gezegd heeft van het is zinloos. Dus als we even teruggaan naar de 13e vers, daar zie je dus heel duidelijk dat Salomo een streven had, een verlangen had, een gedrevenheid van dit moet ik zien te bereiken, hier zet ik mijn hart op. En wat zijn het dan? Twee dingen, om na te vorschen en te onderzoeken, onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiet. Nou, hier wordt letterlijk bedoeld dat hij als het ware niet vorst, navorst, maar hij wil het doorvorsen. En dat betekent eigenlijk, hij wil het begrijpen. Hij wil het onderzoeken. Hij doet onderzoek, hij wil begrip zoeken, onderzoek doeken naar de wijsheid, en dat staat zo mooi hier in het stukje, de wijsheid in alles. Letterlijk wordt hier bedoeld de reden, het functioneren van al die dingen die hier gebeuren op deze wereld. Dus het is niet zozeer direct een zoeken naar wijsheid, maar een zoeken naar hoe alles functioneert. De reden van wat er geschiedt onder de hemel. Hij wil dus gaan begrijpen hoe deze wereld, hoe deze schepping functioneert. Hoe het leven eruit ziet, hoe de zwaartekracht is. En ga zo maar door. In alles probeert hij als het ware te onderzoeken, te doorvorsen hoe iets functioneert. Hoe het leeft, hoe het gaat. Nou, we weten, Salomo was zeer breed georiënteerd. Hij wist heel veel, Salomo. Een voorbeeld kunt u vinden als u 1 Koningen 4 opslaat. 1 Koningen 4. In 1 Koningen 4, dan lezen we in vers 29. 1 Koningen 4, vers 29. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip zo wijd als het zand aan de oever van de zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het oosten en dan al de wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. Nou, en dan staat er iets verderop, in vers 33. Salomo sprak, hij was prediker, hij was redenaar. In vers 33 staat, hij sprak over de bomen. Van de ceder op de Libanon af tot het hyssopplantje toe. En de muur uitschiet. Hij sprak ook over het vee, het gevogelde, het kruipend gedierte, de vissen. dat alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen. Van al de koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Dus Salomo was ontzettend wijd en heel breed georiënteerd. Naast alles wat we hier kunnen lezen over de natuur, over de biologie, weten we vanuit Spreuken en vanuit zijn andere dingen die Salomo geschreven heeft, dat Salomo bekend was met astronomie. Hij wist van zonnen en manen en sterren heel veel af. We weten dat hij van bouwkunde heel veel af wist. Hij heeft heel wat gebouwd in zijn leven. We weten dat hij van wis- en natuurkunde veel af wist. Dat kunnen we ook terugvinden in het boek Spreuken. We weten dat hij ook van psychologie en filosofie een bekende was. In de Bijbel vinden we Salomo als iemand die zo ontzettend rijk was in zijn wijsheid. Veel wist. En vanuit zijn veel weten heeft hij geprobeerd om de wijsheid te ontdekken in alles wat er gebeurt op aarde. Hij probeerde als het ware Gods wijsheid te vinden in hoe een mier loopt. Hij heeft over de mieren gesproken, Salomo. Hij heeft de wijsheid geprobeerd te vinden hoe het heelal in elkaar zit. Het hele systeem heeft hij geprobeerd, de wijsheid, de reden van alle dingen heeft hij geprobeerd om dat te doorvorsen en om dat te onderzoeken. Dus het was echt een, je zou kunnen zeggen, een nieuwsgierig iemand, een wetenschapper, die probeerde de geheimen van de natuur te ontrafelen. En wat zegt Salomo dan? Hij is daarmee bezig geweest. En als er één dat kon, dan was hij het wel geweest. Hij zegt aan het einde, dit is een kwade bezigheid. Een kwade bezigheid. Nou, bedoelt Salomo ermee van, we moeten de scholen maar afschaffen. En alle studies, alle wetenschappelijke opleidingen moeten maar op. Nee, dat bedoelt Salomo niet. Als hij zegt een kwade wetenschap of een kwade bezigheid. Je kent wel de uitdrukking van dat iemand wel eens een keer zegt, hij heeft het er kwaad mee. Hij heeft het er kwaad mee. Dat betekent niet dat hij kwaad is. Dat betekent ook niet dat hij fout is. Maar dat betekent, hij heeft er moeite mee. Het wordt hem te zwaar. En dat is letterlijk de betekenis die hier staat. Salomo kon dit niet aan. Hoe wijs hij ook was, hij kon de natuur niet doorvorsen. Hij kon de natuurkrachten, hij kon ze wel zien. Hij zag wel wat er gebeurde, maar hij kon het niet verklaren. Zoals heel veel mensen dat vandaag wel willen proberen. Maar David kwam tot de conclusie van, dit is mij nooit gelukt. En het tweede wat hij zegt, hij heeft die God aan de mensenkinderen gegeven heeft in vers 13, om zich daarmee te kwellen. Nou, en dat woordje kwellen, ik meen in de Statenvertaling, maar zeker in de oorspronkelijke taal staat hier, om zich hiermee te, daar staat er letterlijk, te vernederen. Te vernederen. Mensen die oprecht aan wetenschap doen en proberen de schepping te doorvorsen, alles wat er gebeurt om ons heen, die komen steeds meer tot de conclusie van, wat weten we eigenlijk nog maar weinig. Dat is oprechte wetenschap. Dat je steeds meer gaat ontdekken van, we weten eigenlijk nog maar zo weinig van alles. En dus die hele, dat zoeken naar het functioneren van deze schepping heeft Salomo daartoe gebracht dat hij zegt van, niemand redt dat en je wordt er eigenlijk alleen maar nederig van. Je kunt het nooit helemaal begrijpen, je wordt er kleiner van. Nou, dat is het eerste stukje wat hier door Salomo beschreven wordt. Het tweede stukje, dan zegt hij op een gegeven moment in vers 14, ik nam in ogenschouw. Ik ging eens kijken naar alle dingen die onder de zon, dus hier op aarde, verricht worden. Nou, als er één zijn ogen kon laten gaan, dan was Salomo het wel. Die stond midden in de wereld, er kwamen heel veel mensen naar hem toe, en hij had dus een open oog voor de dingen die hier op deze aarde door de mensen gebeuren. Salomo heeft ernaar gekeken. En Salomo keek naar de daden die hier op aarde verricht werden. En hij zegt op een gegeven moment, en al die daden die hier op aarde verricht werden, dan staat er in vers 14, en zie, aan het einde van vers 14, en zie, alles is ijdelheid. Nou, we hebben de vorige keer gezien, het woordje ijdelheid wordt door het woordenboek van Van Dalen vertaald met zinloosheid. Het heeft totaal geen nut. Het is, wat we ook hier op vorige keer gezien hebben, deze aarde is door de zonde overgegeven aan, en dat zegt de Statenvertaling, onze vertaling zegt aan de vruchteloosheid, maar de Statenvertaling zegt aan ijdelheid, aan zinloosheid. Uiteindelijk alles wat hier op aarde, aards gebeurt, leidt uiteindelijk tot zinloosheid. En dat is dus een man die hier aan het woord is, die het verlossingswerk in Jezus Christus nog niet kent. Want wij konden net met elkaar zingen, alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Maar buiten Christus om, is al elke daad hier op aarde leidt tot zinloosheid. Dat blijft niet. Het is kort. Het is maar even. Het is najagen van wind. Nou, ik nam in ogenschouw. Als er ooit een tijd geweest is dat wij als mensen de daden op deze wereld in ogenschouw kunnen nemen, dan is het wel in onze tijd. We zetten het journaal aan en we zien al de dingen die gebeuren om ons heen. Is het zinvol? Je ziet de laatste tijd steeds meer alles wat je op het journaal ziet. Het gebeurt en het wordt herhaald. Het gebeurt nog een keer. De ene ramp naar de andere. En de ene probeert het zo, de ander probeert het zo. De ene regering komt en de andere regering gaat weer weg. Wij nemen het ook in ogenschouw. En dan zien we precies hetgeen wat Salomo ook tegenkwam in het 15e vers. Zijn er twee dingen die Salomo daar tegenkomt. In de eerste plaats heeft hij het over het kromme. Ziet u het staan in vers 15, het kromme. Salomo heeft ontdekt wat krom is. Dat blijft krom en het wordt nooit recht. Dan kun je erin doen wat je wilt, maar alles wat hier op aarde krom is, dat blijft krom. En wat ontbreekt, waarin tekortschiet, dat zal nooit aangevuld worden. Het blijft altijd gedeeltelijk, altijd tekort. Het zal nooit volmaakt zijn. De Bijbel zegt zelfs dat wij geroepen zijn uit een krom en verdraaid geslacht. Uit het kromme. We zijn als het ware vanuit het recht is de mens door de zonde krom. Hè? Het is krom, het is niet zoals God het gewild heeft. En alles wat je hier op aarde in ogenschouw neemt is krom en het is onvolledig. Het schiet tekort, het ontbreekt. Nou, dat zijn de dingen die Salomo gezien heeft. Hij heeft dus geprobeerd om het geheim van de schepping te ontrafelen. Het is hem niet gelukt. Hij heeft geprobeerd om te zien naar de dingen die op aarde gebeuren. En hij komt tot de conclusie, wat krom is, is krom. En wat ontbreekt, dat blijft onvolmaakt en onvolledig. En dan kom je bij de laatste drie versen. En dan probeert Salomo het nog een keer. Maar dan geeft hij eerst een korte inleiding. Hij zegt hier in de eerste plaats, in vers 16, zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan allen die voor mij over Jeruzalem geregeerd hebben. Nou, hier zet hij zichzelf boven Saul en boven David. Hij zegt hier, ik ben wel heel wat groter in rijkdom of rijker in wijsheid geweest dan zij die voor mij geregeerd hebben. En mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan. Nou, hier spreekt dus iemand die, nou ja, inderdaad heel rijk is geweest aan wijsheid. Laten we met elkaar daar nog een paar versen over lezen. In 1 Koningen. Dan gaan we even terug naar 1 Koningen. In 1 Koningen hoofdstuk 3. Daar hebben we dat hele bekende gebed van Salomo. Als God hem tegemoet komt en zegt: Salomo, vraag wat jij nodig hebt om te regeren. Je bent nog jong. Wat kan ik voor jou doen? En dan vraagt Salomo heel eenvoudig in het 9e vers van 1 Koningen 3. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? En dat was goed in de ogen van de Heer. Salomo die vroeg of de Heer hem wilde zegenen in het werk wat God voor hem had. En dan zien we dat God zegt: ik zal je wijsheid geven. En omdat je dit aan mij gevraagd hebt, zal ik je ook eer geven. En rijkdom geven. En macht geven. En daar hebben we het pas ook over gehad. Als we eerst Gods koninkrijk zoeken, dan zal hij al het andere wat we nodig hebben ook aan ons geven. En zo staat er in het 12e vers. In het 12e vers van 1 Koningen 3. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke voor u niet geweest is, nog na u zal opstaan. Hier zien we dus dat God tegen Salomo zegt: Salomo, jij bent de meest wijze persoon die ooit geleefd heeft. En aan jou zal er ook nooit meer iemand leven die zo wijs geweest is als jij. Dat staat hier toch, hè? Er zal ook nooit meer iemand zijn die zo wijs wordt als jij. Nou, dat staat hier heel duidelijk. Er zal nooit zo iemand opstaan. En dan staat in vers 13, en ook wat gij niet gevraagd hebt, geef ik u. Zowel rijkdom als eer, zodat onder de koningen uws gelijken niet zal zijn geweest al uw dagen. Nou, als we dan nog iets verder kijken naar 1 Koningen 10. Naar 1 Koningen 10, daar hebben we ook het hele bekende bezoek van de koning van Ethiopië, van Sheba. En dan staat er in vers 6 dat de koning van Sheba is zo onder de indruk van de wijsheid. Salomo loste al haar vraagstukken op. Niets was voor de koning te diepzinnig. Staat er in vers 3. En dan staat er in vers 6 dat de koningin zegt: het is dus waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde de woorden niet, totdat ik kwam en het met eigen ogen zag. Waarlijk, de helft was mij niet aangezegd. Gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen die ik vernomen had. En dan nog iets verder in het 23e vers van hetzelfde hoofdstuk van 1 Koningen 10, vers 23. Koning Salomo overtrof alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid. De gehele aarde verlangde Salomo te zien om de wijsheid te horen die God in zijn hart gelegd had. Nou, we hebben het dus over deze man. Over Salomo. En Salomo die zegt hier in vers 17, als we weer teruggaan naar Prediker 1. Salomo die zegt hier: zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Wat bedoelt Salomo daarmee? Was hij nog niet wijs genoeg? Had hij nog niet genoeg wijsheid? Moest hij nog meer wijsheid en kennis opdoen? Ik heb hier die twee uitdrukkingen aan elkaar gekoppeld. Het gaat hier om, hij had zijn hart erop gezet om wijsheid, en daartegenover, twee woorden verderop, en dwaasheid te leren kennen. Om, we gaan weer even terug, kennis en onverstand te leren kennen. Hij wilde dat verschil wel eens weten. Hij wilde zich wel eens verdiepen in die wijsheid, die kennis, dat onverstand, die dwaasheid. Het verschil. Hij wilde weten wat wijsheid is. Hier is een heel verschil tussen, en dat is eigenlijk hetgeen wat heel belangrijk is in dit stukje. Je kunt naar wijsheid zoeken, je kunt wijsheid vergaren, maar het allermooiste is, en, want hier staat in dat stukje in vers 17, je kunt dus je hart erop zetten om wijsheid en kennis verdwaasheid en onverstand te leren kennen. En ik heb ingezien dat ook dit najagen van wind is. Waar gaat het om? Hij wilde wijsheid leren kennen. Er is een heel groot verschil tussen wijsheid kennen, weten en wijsheid zijn. Je kunt wijs zijn en je kunt wijsheid kennen. Zie je het verschil? Salomo die had zijn hart erop gezet om wijsheid te verzamelen. Maar dat is heel wat anders dan wijs zijn. En er zijn heel veel mensen die zoeken naar wijsheid, die verlangen naar wijsheid, die hebben er alles voor over om wijsheid te verzamelen. Maar er is een heel groot verschil of je het weet of dat je het bent. En dat is met name wordt dat geschreven in het boek Spreuken. In het boek Spreuken wordt er, hoeven we dat niet op te slaan hoor, maar wordt er heel veel over wijsheid gesproken. Niet over wijsheid als iets wat je kunt verzamelen, maar wijsheid van iets wat je bent. En dat kan alleen God. En dat is juist zo mooi als je kijkt naar Matteüs 12... In Matteüs 12, vers 42. En in het boek Spreuken is wijsheid dus altijd. Wijsheid wordt zelfs aangesproken. Zo wordt wijsheid in het boek Spreuken aangesproken. Als een persoon die ons wil veranderen. Dus wijsheid moet je niet hebben, maar wijsheid moet je zijn. Je moet wijs zijn. Nou, in Matteüs 12, daar staat in het 42e vers, Matteüs 12, vers 42, daar staat, de koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En dan staat er, en zie, meer dan Salomo is hier. En in de Korinthebrief, daar staat dat het dwaze van God is wijzer dan het wijze van de mensen. En in 1 Korinthe 1 vers 30, daar staat Christus die voor ons geworden is, wijsheid. Christus is wijsheid. En als Christus in ons komt, en dat vind ik zo mooi in de Colossensebrief, in Colossense 2 vers 3, daar zijn vooral in de gemeente van Colosse zijn mensen bezig met gnostiek, zijn mensen bezig met wetenschap, met allerlei filosofieën. En dan zegt Paulus zo mooi in de Colossensebrief, Christus in wie alle schatten van de wijsheid verborgen zijn. En gij hebt die wijsheid, die volheid verkregen in Christus. dan is wijsheid niet meer iets, maar dan is wijsheid iemand. Dan is wijsheid niet meer zo her en der plukjes te verzamelen, maar dan is wijsheid samengevat in de persoon Jezus Christus. En in Christus is hij voor ons tot wijsheid geworden. Een voorbeeld. Het gaat met name over wijsheid, wat hier staat, onder de zon. Of onder de hemel. Daar wordt hier in Prediker heel vaak over gesproken. Als je kijkt naar de wijsheid van de mensen in Athene, misschien is het goed om dat als laatste nog even op te slaan, in Handelingen 17. In Handelingen 17, daar heb je de meest geleerde mensen in die tijd die in Athene woonden. In Athene had je de bovenstad, de Acropolis. En in de bovenstad, daar zetelde de Areopagus. En dat waren de meest wijze mannen uit het hele Rijk. Het hele Griekse Rijk, later het Romeinse Rijk. Was Athene de culturele hoofdstad. En daar in Athene, daar gebeurde het eigenlijk. En als je kijkt in vers 21, dan heeft u een klein beetje een idee hoe de sfeer daar was in Athene. In Handelingen 17, vers 21, er staat: alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Nou, dat was de wetenschappelijke top uit die tijd. Dat was de vernieuwing. En dat was de wetenschap daar. En weet je, dan komt Paulus daar. En dan gaat Paulus iets vertellen over een wetenschap, over een wijsheid van God, niet van beneden de zon, niet beneden deze aarde, maar vanuit een hemelse werkelijkheid. Want dan staat er op een gegeven moment dat Paulus spreekt over de opstanding. En daar staat laten we dat even lezen in vers 30 van Handelingen 17. Als Paulus daar voor de Areopagus staat, voor deze geleerde mensen, dan zegt hij: God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen ze nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Anderen zeiden, er willen wel meer over horen. Maar dan zie je dat Paulus iets gaat zeggen over de werkelijkheid buiten deze aarde. En dan is het ineens niet meer te bevatten. En daarin zie je dat de aardse wijsheid heel anders is onder de zon, onder de hemel, dan de goddelijke wijsheid. En Prediker heeft heel duidelijk ervaren dat er een groot verschil is tussen die aardse wijsheid en de hemelse wijsheid. En dus hier zien we dus dat derde stukje, dat Salomo zich ertoe gezet had om wijsheid te vergaren, wijsheid te vinden, terwijl de Bijbel ons leert, je moet niet wijsheid zoeken, maar in God mag je zelf wijs zijn. Ja? God wil jou veranderen. En dat sluiten we af met dat laatste stukje uit Prediker. En dat is maar al te waar. Want dan staat er in vers 18, want in veel wijsheid ligt ook veel verdriet. Als je leert te zien vanuit Gods oogpunt naar deze wereld, vanuit de wijsheid, dan zie je ook zoveel dwaasheid om je heen. Als je het nou helemaal niet weet, dan doet het je ook niks. Maar met veel wijsheid, mensen die wijs zijn, niet wijsheid hebben, maar wijs zijn, die zien vaak heel veel verdriet om zich heen. Omdat je zoveel dwaasheid dan ziet. Dat is het eerste. Het tweede, En als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij ook smart. Soms zeggen we wel eens zo tegen elkaar, had ik het maar niet geweten. Dan was me een heleboel smart bespaard. He? Mensen die willen soms alles weten. En vooral de laatste tijd probeert men op allerlei manieren kennis te vermeerderen. Maar met het vermeerderen van de kennis vermeerdert ook de smart. En dat is uit ervaring maar al te vaak waar. Dus ik denk dat prediken daar een heel duidelijk punt heeft. Ook voor de samenleving waarin wij leven. Tot zover dit hele interessante stukje uit Prediker.